Nou, samen met jullie willen een stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 11. We gaan niet heel het hoofdstuk lezen, dat zou een klein beetje te lang zijn, denk ik, voor deze morgen. En ik stel al Tristan zijn geduld op de proef, dus... Uit Johannes hoofdstuk 11, vers 1 tot vers 17 zou ik graag met jullie lezen. Nu was er iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heer met balsem heeft gezalfd en zijn voeten met haar haren afgedroogd, wier broer Lazarus ziek was. De zusters dan zonden tot hem de boodschap: Heer, zie hij die u lief hebt, is ziek. Toen nu Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarop zei hij hierna tot zijn discipelen: laten we weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden u te stenigen, en gaat u weer daarheen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag wandelt, struikelt hij niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts wandelt, struikelt hij, omdat het licht niet in hem is. Dit sprak hij, en daarna zei hij tot hen: onze vriend Lazarus slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen dan zeiden tot hem: Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, maar zij meenden dat hij over de rust van de slaap sprak. Toen zei Jezus dan vrijuit tot hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij om u dat ik daar nu was, opdat u zult geloven, maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, Didymus geheten, zei tot zijn mededisciplen: laten wij ook gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan kwam, vond hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf was. Tot zover het stuk uit Gods woord. De rest van het verhaal van de opwekking van Lazarus, denk ik, is voor de meesten onder ons meer dan overbekend. En omwille van het korte tijdbestek hier, maar vooral omwille van de rijkdom van deze unieke gebeurtenis, heb ik eigenlijk besloten om ook de komende zondagdienst uitgebreid met jullie over dit levig stukje na te denken. Ja, er ligt hier nu eenmaal heel veel in opgesloten, dat we echt niet aan ons mogen laten voorbij gaan, vrienden, vandaar. En toch heb ik er eigenlijk precies voor gekozen om in deze morgen een begin te maken met dit overbekende gedeelte, omdat het wellicht, meer dan wij hier allemaal bewust zijn, de hoofdreden voor deze feestelijke paasbrunch in de schijnwerper plaatst. Maar dat komt eigenlijk pas goed uit de verf, vrienden, als we deze overbekende geschiedenis gaan lezen in het licht van Jezus' woorden die we bij de aanvang van de broodbreking gelezen hebben. Jezus, die van zichzelf verklaart dat hij de goede herder zijn leven zal afleggen voor de schapen. Ik ben gekomen, zegt hij, opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. En het is juist hier in deze geschiedenis, in de opwekking van Lazarus, dat Jezus zal bewijzen dat dit geen lege woorden zijn. Hier zullen we de ware herder van Gods volk aan het werk zien. Hij die Gods volk de ware rust kan inleiden door een nieuwe exodus die allen zal verlossen uit de macht van de dood tot het leven. Ja, Jezus die is, zoals we samen gelezen hebben, vastberaden om naar Judea te gaan, al zal het hem zijn leven kosten. Ja, je hoort het goed. Jezus zal sterven opdat Lazarus zou kunnen leven. Want wanneer hij Lazarus gaat opwekken uit de dood, zal dit juist de aanleiding vormen waarom de Joodse leiders in Jeruzalem nu vastbesloten zijn om Jezus te doden. Sommigen die getuigen zijn van Lazarus' opstanding, die gaan meteen op weg naar Jeruzalem om te rapporteren wat dat Jezus heeft gedaan. U kunt dat lezen in vers 46, ik zal het u voorlezen. Maar sommigen van hen gingen naar de fariseeën en zeiden hun wat Jezus had gedaan. De overpriesters dan en de fariseeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en zowel onze tempel als ons volk wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die in dat jaar hoge priester was, zei tot hen, u weet niets en u bedenkt niet dat het nuttiger voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet de hele natie verloren gaat. Ja, wanneer de hoge priester Caiaphas te horen krijgt wat dat Jezus doet door Lazarus, beter gezegd, uit de dood op te wekken, dan spreekt hij ironisch genoeg veel beter dan hij op dat moment eigenlijk van zichzelf beseft. Hij zegt, het is beter voor ons dat één mens sterft ten behoeve van het behoud van ons hele volk. En inderdaad, Caiaphas die heeft gelijk en nog meer zelfs, één mens moet sterven opdat de hele wereld niet verloren gaat. Jezus die zal sterven opdat Lazarus zou kunnen leven. Lazarus zijn opstanding zal leiden tot Jezus dood en Jezus dood leidt tot de opstanding. En Jezus dood zal uiteindelijk allen die Jezus lief heeft als Lazarus uit de dood doen opstaan. Ja, dit is hier het zevende en laatste teken die de Heer Jezus doet. En het is het hoogtepunt van zijn werken waarmee Jezus zijn publieke optreden in het Johannes-evangelie wordt afgerond. Hier eindigt eigenlijk het eerste grote deel, de eerste helft van Johannes, zijn verhaal, dat het boek der tekenen wordt genoemd. Het begon allemaal bij de bruiloft van Kanaan, waar de Heer Jezus water in wijn verandert. Dat is zijn eerste teken. En het eindigt met deze machtige daad, het zevende en laatste teken, de opwekking van Lazarus. En dit, lieve vrienden, is het definitieve teken dat ons laat zien wie Jezus waarlijk is. Dit teken wijst namelijk op zijn beurt vooruit naar een nog uitzonderlijker gebeurtenis, wanneer de goede herder zijn leven aflegt en zijn macht gaat demonstreren om eeuwig leven te geven door zelf op te staan uit de dood. Jezus zegt, niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf acht. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het weer te nemen. Denk als wij Jezus de goede herder horen zeggen dat hij zijn leven zal afleggen, dan denken wij meteen, ja, Jezus zal zijn leven afleggen voor mijn zonden. Dat is het eerste, denk ik, wat wij aan denken. Als je trouwens aan 10 evangelische christenen de vraag stelt, waarom heeft Jezus zijn leven afgelegd, dan kan je er donder op zeggen dat je 9 op de 10 dit antwoord gaat krijgen. Jezus is gestorven om mijn zonden. Nu Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En dat is toch de reden waarom dat we hier vanmorgen feesten, hoop ik, vrienden. Of menen we hier enkel dat we feest hebben met elkaar omdat onze zonden vergeven zijn? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is om dat ons te stellen. Maar weet je, onze voorouders onder het oude verbond, die kenden dat toch ook, vergeving van zonden, en ze zijn allemaal gestorven. Geniet maar van die zondevergeving, zou ik zeggen, in het graf, want dat alleen heeft nog nooit iemand geholpen. David, niet onze David, he, koning David, die kende ook vergeving van zonden. David ook natuurlijk, maar goed. Maar koning David, die ligt tot op vandaag de dag nog altijd in het graf. Denk, vrienden, dat het heel belangrijk is dat wij samen beseffen dat het evangelie verkondigen, zonder dat wij de opstanding van de Heer Jezus centraal stellen, dat er eigenlijk geen evangelie is. Want het evangelie draait niet rond zonde vergeving. En het is juist omdat zonde vergeving als doel van de boodschap zo centraal wordt gesteld, dat zoveel welmenende goede christenen ontmoedigd raken, teleurgesteld worden in zichzelf en zelfs depressief worden. Kijk, het evangelie gaat over veel meer. Het gaat over het leven van God dat ons aangeboden wordt. En deze paasbrunch die wij hier houden met elkaar vanmorgen, die heeft enkel betekenis, vrienden, als Jezus waarlijk is opgestaan. Anders geeft deze maaltijd geen enkele zin. Ja, we vieren dit hier, zo zeggen we dat tot elkaar, totdat hij komt, inderdaad. Maar weet je, doden komen niet terug, hè? Doden komen niet terug. Als Jezus niet leeft, dan zijn wij hier elkaar goed voor de hek aan het houden, denk ik. En zijn we de meest beklagenswaardige mensen in heel deze stad. Serge die had het vorige week nog over het feit dat christenen kunnen worstelen met het feit dat christenen zichzelf niet graag zien. En ik heb daar een beetje verder zitten over nadenken deze week. En weet je, een van de redenen waarom dit zo is, is het feit, denk ik, dat wij het evangelie nog niet goed begrepen hebben. Als wij denken dat zondevergeving centraal staat, dan gaan we bijna automatisch gaan denken dat Christen zijn betekent een goed mens zijn. Dat de boodschap van het evangelie draait rond goed en kwaad. Maar het evangelie gaat over het leven en niet over goed zijn, vrienden. Het probleem is niet goed zijn, het probleem is de dood. Jezus die zegt tegen Martha, Johannes 11, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. En ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Geloof je dat, zegt Jezus tegen Martha. Kijk, als je mij vertrouwt, zegt de Heer Jezus, dan breng ik ook jou, Martha, aan de andere zijde, door de dood heen. En daar is nu wat het evangelie over gaat, vrienden. En dat maakt deze geschiedenis van de opstanding van Lazarus zo boeiend en zo bemoedigend. Kijk, Jezus die heeft ondertussen al heel veel van die straffe uitspraken gedaan. En nu had hij de daad bij het woord voegen. Nu had hij zijn kaarten op tafel leggen. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd, voorwaar, ik zeg u, er komt een uur en het is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf, en hij heeft hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. En nu een hele moeilijke vraag. Wat zal er in deze geschiedenis hier gebeuren? Wie zal hier de stem van God horen en leven? Niet allemaal tegelijk? Lazarus zeker, hè? Maar is dat geen geweldig nieuws, lieve mensen, als wij niet langer leven bij de komst van de Heer Jezus? Denk daar eens een moment over na. Net zoals de Vader leven heeft in zichzelf, en zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon doden levend en schenkt hij het leven aan wie hij het wil geven. Kijk vrienden, dit feest dat wij vanmorgen vieren gaat niet om blind geloof hebben. Een stap die wij allen in het duister gezet hebben. Nee. Dit hebben Martha en Maria en Jezus' discipelen en allen die erbij waren, hebben zij met hun eigen ogen gezien. Ik ben de opstanding en het leven, zegt de Heer Jezus, waarmee dat hij eigenlijk wil aangeven dat hij het middelpunt vormt van Israëls eindtijdhoop. De God die de wereld heeft gemaakt, is de ene ware scheppergod. En hij is een goede God, en daarom moet er ook hoop zijn, vrienden. Daarom kan de dood ook nooit het einde betekenen. Hij zal niet zijn schepping opgeven voor de eerste de beste slang die passeerde, lieve mensen. Nee, zo is God niet. Hij heeft deze wereld gemaakt en hij heeft de wereld lief. En hij heeft jou tot zijn beeld geschapen. En hij heeft je lief. Niet omdat je het zo goed doet, lieve mensen, maar om wie je bent. Je bent zijn beeld en je bent bestemd om het leven. Je bent bestemd om het leven. Denk daar eens een moment over na. Wat is van bij het begin al altijd Gods bedoeling geweest, vrienden? Waarom verlost Yahweh zijn volk uit de slavernij van Egypte? Om midden onder hen te wonen. Eerst in een tent en later doet hij dat in een tempel. En wat zal Jezus de Zoon doen, denk je, in navolging van zijn vader? Want hij zegt heel duidelijk dat de Zoon niets kan doen van zichzelf, tenzij hij het de vader ziet doen, want alles wat die doet, dat doet de Zoon evenzo. Wel, Jezus, die gaat nu als de goede herder doen wat dat hij zijn vader heeft zien doen bij de eerste Exodus. En hij gaat Gods kudde verlossen uit de slavernij van de dood en een leven en overvloed geven. En weet je maar welk doel dat hij dat zal doen? Wel, laat ik het de goede herdersvorst maar zelf zeggen. Hij zegt, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en we zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Nu om alle misverstanden te vermijden, vrienden, dit is een geweldige, onvoorwaardelijke belofte die de Heer ons hier maakt. Hoor je goed wat hij zegt? Woning maken. En hoe zullen de vader en de zoon woning maken? Door de inwoning van de geest. Inderdaad, daar kom ik straks nog op terug. Maar zie je nu, vrienden, waarom dat ons lichaam en de opstanding dat dat zo belangrijk is? God die woont niet in met mensenhanden gemaakte tempels. Nee. Een stenen huis, dat kan de heerlijkheid van God niet bevatten. Maar ons lichaam, dat is een niet met mensenhanden gemaakte tempel, die Jezus zal herstellen en die hij zal herwijden aan God tot een levende tempel. En hij gaat jou in de opstanding jouw lichaam teruggeven, zodat gij in jou kan inwonen in een herstelde en vernieuwde schepping. En daar heb ik het wel over u, hè? Daar heb ik het over u die hier vanmorgen nog in de spiegel stond te kijken en van zichzelf afvroeg, hoe kan God mij ooit lief hebben? Ik heb het over u die in de afgelopen week in uw bed lag te woelen en te piekeren over hoe dat weer, hoe verprutst dat. Over die heb ik het, over die persoon. U die van zichzelf denkt, ik ga het nooit kunnen. Tot u heb ik het. God heeft jou tot zijn beeld geschapen en hij heeft je lief. Niet omdat je het zo goed doet, maar om wie dat je bent. Zijn beeld bestemd om te leven. En omdat wij geen leven hebben in onszelf en onszelf ook niet kunnen verlossen, is Jezus één van ons geworden, een mens onder de mensen, om onze dood op zich te nemen en ons zijn leven te kunnen geven. Ja, dat is onze God. Dat is toch waarom dat wij feest vieren vanmorgen, of niet? En daarom, vrienden, is er ook geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Kijk, als hij gestorven is toen wij nog zijn vijanden waren, hoeveel te meer zal hij nu met ons zijn, nu dat we zijn vrienden geworden zijn? En van de liefde van de goede herdersvorst kan niets of niemand ons nog scheiden. En weet je, hij heeft het zelf beloofd. Hij zegt, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid. Niemand zal ze roven uit mijn hand. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn vader. Ik en mijn vader zijn één. Want het is goed tot u laten bezinken wat de Heer Jezus hier zegt. Het grootste wat dat de Vader Jezus heeft toevertrouwd, dat is zijn kudde. En Jezus die zal de kudde van de Vader eeuwig leven geven. Ja, het is een gezamenlijk project van de Vader en de Zoon. Zij zijn één. En weet je, vrienden, dat project, dat betekent voor de Heer Jezus alles. Dit gaat alles te boven, zegt hij. En een ieder die in de hand van de Vader en de Zoon is, die is beschermd, die is veilig en die zal bewaard worden, wat er ook gebeurt. Geloven we dat, vrienden? Geloven we dat met heel ons hart? Want dit is eigenlijk wel de vervulling van het meest bekende vers van het Johannes-evangelie, zijnde Johannes 3, vers 16. Inderdaad. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar vergeving van zonden heeft. Ah! Waarom leven we dat dan niet naar? Ik denk dat dat heel belangrijk is om daar bewust te worden. We zeggen dat wel, maar we leven zo gemakkelijk vanuit de vergeving van de zonde. En dat is een heel groot verschil. Nu, de Heer Jezus, die zal nu bewijzen in die opwekking van Lazarus dat dit geen lege woorden zijn wat dat hij spreekt. De Heer Jezus die gaat zijn discipelen een voorsmaak geven van wat er in de toekomst bij de opstanding staat te gebeuren. We hebben gelezen tot tweemaal toe dat de Heer Jezus Lazarus lief heeft. En de Heer Jezus die zal zijn liefde voor Lazarus betonen wanneer dat hij waarlijk overleden is en dat er geen twijfel over bestaat. Want alleen dan gaan de mensen kunnen begrijpen wie hij werkelijk is. Ja, de Heer Jezus kan steeds blijven zeggen van wat hij allemaal gaat doen en wie dat hij is. Maar als hij niks laat zien, dan had dat geen indruk maken. Alleen als zij nu getuigen zijn van dit machtige werk, zullen ze pas echt kunnen begrijpen wie hij werkelijk is. Ze moeten dit letterlijk voor hun ogen zien gebeuren. En weet je, om dit te kunnen doen, moet de Heer Jezus nog minstens 3 dagen ter plaatse blijven. Het is vreemd, hè? Dat de Heer Jezus nog 3 dagen daar blijft. Nu, in de Joodse traditie werden mensen alleen na 3 dagen als overleden beschouwd. Ja, men geloofde dat de geest nog een aantal dagen daar rondwareerde, maar na 3 dagen werden ze als overleden beschouwd. Maar als ze die idee vandaan halen, we weten het niet, het is niet echt duidelijk, maar ze dachten de mensen toen wel. En dat heeft hier ook zijn belang. Kijk, het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het over is met Lazarus, dat hij nu piepen dood is. En het ontbindingsproces is zelfs volop al aan de gang wanneer dat Jezus eraan komt. Dus de situatie is nu naar de mens gesproken, vrienden, onomkeerbaar. En toch zal dit verhaal niet eindigen in de dood, zegt de Heer Jezus. De Vader zal zijn heerlijkheid tonen, zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen. Hoe ver de liefde van God wel reikt voor deze wereld, dat zal gezien worden in de opwekking van Lazarus uit de dood. Want weet je, vrienden, dit is Gods verlangen voor zijn hele schepping, dat de hele wereld deelt in het eeuwige leven. Daarom zal de heerlijkheid van de Vader openbaar worden in de opwekking van Lazarus. Maar dat is niet het enige moment waarop dat de heerlijkheid van de Vader openbaar wordt. Jezus die zal de Vader verheerlijken op het kruis, wanneer hij zijn leven aflegt en 1 man sterft ten behoeve van de hele wereld. En zo had de hele wereld kunnen ervaren wat dat Jezus hier heeft betoond in dat 7e teken door Lazarus op te wekken uit de dood. Ja, het is slechts een teken, hè. Lazarus, die is zoals u alle wellicht weet, opnieuw gestorven. Het is een vooruitwijzing naar de toekomstige opstanding. En weet je, vrienden, om die reden is Jezus' opstanding uit de dood zo belangrijk voor ons hier allemaal. Want door uit de dood op te staan, heeft de Heer Jezus die toekomstige hoop getransformeerd en overgebracht in het heden. Ik ben de opstanding en het leven, zegt de Heer Jezus. De toekomstige opstanding die is nu vooruitgeschoven in het heden, in de opstanding van onze Heer. En door nu met hem verbonden te zijn, gaan wij eveneens over van de dood in het leven. Ja. Dat is wat wij nu zijn als wij Jezus toebehoren. Dat is de ruimte waarin dat wij nu leven. Wij zijn de toekomst, vrienden. Nu is die toekomst aangebroken in het heden. En wij leunen in dit leven vanuit deze geweldige toekomst. Wij leven in het heden vanuit de toekomst, in afwachting van die heerlijke hoop. En wij ervaren nu al het eeuwige leven, door de krachtige vernieuwing en de genadevolle inwoning van zijn Heilige Geest. En je hoort me daar veel over doorratelen, en je gaat er nog heel veel horen. Maar weet je, als het om de opstanding gaat, is het zijn inwoning die ons door de dood heen zal brengen. Dat is de zekerheid van de hoop die we nu al bezitten. Een heel belangrijke tekst hangt allemaal boven uw bed, Romeinen 8 vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Geloven we dit? Geloven we dit, vrienden? Dit is een geweldige belofte. Dit is geen onzekere vage wens, hè? En daarom is deze feestmaaltijd van morgen zo'n belangrijk en geweldig feest. Want weet je, op een komende dag, wanneer dat wij net als Lazarus, en sorry voor de bewoording, maar wanneer we net als Lazarus wegrotten in het graf, dan zal dat de stem van God klinken. Timothy, sta op. Luc, sta op. En opstaan zullen wij. Niemand kan eraan ontkomen. Net zo min als we kunnen ontkomen aan de dood, zo kunnen we net zo min ontkomen aan de opstanding in Jezus onze Heer. Omdat nu eenmaal zijn geest in ons woont. Is dat niet geweldig, vrienden? Dat is de reden van ons feest. Amen.